Dus jullie zijn we bezig geweest met uitvoerig stapje voor stapje stil te staan bij 1 Petrus hoofdstuk 2. Omdat het een heel belangrijk hoofdstuk is waar we kunnen leren begrijpen wie we zijn als Gods volk. En van meet af aan wil Petrus ons duidelijk maken dat wij deel uitmaken van Gods grote bouwproject wat hij bezig is. En dat grote bouwproject van de Heere God is een tempel die hij zelf aan het bouwen is. De tempel van het nieuwe verbond. Die staat tegenover de met stenen en mortel gemetselde tempel onder het oude verbond. En hoe wordt die tempel gebouwd? Wel, hij wordt niet gebouwd met stenen. Hij wordt gebouwd, hebben we gezien, met levende stenen. En zo vinden we in versen 4 en 5 hoe die tempel opgebouwd wordt. Wij allen zijn gekomen tot die ene levende steen, de Heer Jezus Christus, die opgestaan is uit de dood, die door mensen wel verworpen is, maar die door God uitverkoren is als een kostbare hoeksteen. En zo worden wij ook mee opgebouwd tot een geestelijk huis. En zo zien we dat het beeld ook meteen verandert, want we vormen niet alleen samen Gods huis, waarin Gods geest woont, maar we zijn tegelijkertijd ook Gods priestervolk, dat door hem geroepen is, dat door hem uitverkoren is, om hem te eren en groot te maken door middel van geestelijke offeranden, te offeren die voor God, zoals we gelezen hebben, aangenaam zijn door de drie persoon van de Heer Jezus. Nu, Petrus hecht er veel belang aan om te tonen dat dit nieuwe tempelhuis van de Heer God niet iets is wat hij zelf zomaar uit de lucht gegrepen voorstelt, maar dat het zijn oorsprong kent in de schriften. En daar vinden we het grote, of beter gezegd, het fundament van Gods bouwproject. Dat hebben we gelezen en overdacht in vers 6 tot en met vers 8. Nu, vanaf vers 9, waar we mee begonnen zijn de vorige maal, en vers 10, zijn we beginnen nadenken over wat is nu de waarde en wat is nu de betekenis van die tempel. Want Petrus zegt daar namelijk dat wij samen, in vers 9, een uitverkoren geslacht zijn. Een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot eigendom, met de bedoeling opdat u de deugden verkondigt van hem die uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. En we zijn beginnen nadenken vorige maal aan de hand van al die begrippen die natuurlijk ook hun oorsprong kennen in het Oude Testament, wat het betekent om een uitverkoren geslacht te zijn en een koninklijk priesterdom. Daar zijn we zowat, dacht ik, blijven steken de vorige maal. Nu, een uitverkoren geslacht, daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Dat heeft alles te maken met wat God gesproken had door zijn profeet Jeremia, Jesaja beter gezegd, in Jesaja hoofdstuk 43. Wat de Heer God aankondigt dat zijn volk, dat op dat moment in ballingschap is, dat de Heer God dat volk opnieuw zal verlossen. Zoals hij het eertijds had verlost uit Egypte, uit de slavernij van Egypte, zo zou hij het ook verlossen uit de slavernij van Babylon. En dat hen opnieuw leiden door de woestijn, en opnieuw brengen in het beloofde land. En we hebben gezien dat de apostel Petrus duidelijk wil maken dat de Heere daarmee meteen aankondigt dat het niet alleen gaat hier om het volk Israël, om het nageslacht van Abraham, maar als er gesproken wordt over een uitverkoren geslacht, ja, dan moet je meteen natuurlijk denken aan dat ene uitverkoren geslacht, Abraham, het nageslacht van Abraham. Maar Petrus laat dus nu juist zien dat wat God zal doen niet enkel en alleen beperkt blijft tot het volk Israël dat in ballingschap was, maar dat God uiteindelijk uit alle volkeren zich een volk zal verlossen en uitleiden. Niet uit de slavernij van Egypte, nog uit de slavernij van Babylonië of Assyrië of noem maar op, maar uit de slavernij van de zonde en de dood. Uit die slavernij zal God zichzelf een volk bevrijden. Een nieuw geestelijk ras, hebben we de vorige maal gezegd. Een nieuw volk uit de volken. Maar wat we vooral in Jesaja 43 hebben gezien de vorige maal is dat de Heere God zegt waartoe hij dit volk uit verkiest. En waartoe verkiest hij dit volk uit? Als je niet meer weet, ga het nog een keer lezen. Want het is te mooi om te laten vallen. Jesaja 43 vers 20. Vers 21 vinden we het volk die Remeus in 43 vers 20 is voor het verband, maar in vers 21 staat wat ik bedoel. Het volk dat ik mij geformeerd heb, mij zal scheppen, dit heeft dezelfde betekenis verder in het boek Jesaja, zal wat? Zal mijn lof verkondigen. Dus de bedoeling van dat volk is dat zij die door de Heere uitgered zijn, die de machtige daden van God in hun leven hebben ondervonden, God ook als dusdanig zullen eren en groot maken. Dat zij de lof die God toekomt in hun leven zullen uitjubelen. Dat is als eerste een heel belangrijk feit. Dat is het uitverkoren geslacht, het doel van die uitverkiezing van dat nieuw volk, van dat nieuw ras, nieuw geestelijk ras, het nakomelingschap van de laatste Adam zijn wij dan, want de zoon van de belofte van Abraham is Isaac, en wie is de ware zoon van de belofte waarvan dat Isaac een beeld is? Jezus Christus. Paulus legt dat heel nadrukkelijk uit in de brief aan de Galaten, dat het zaad van Abraham, het zaad van de belofte, één persoon is, Jezus Christus. En wij behoren hem toe. Wij zijn nakomelingen van de laatste Adam. Door wedergeboorte zijn wij ingeboren in het geslacht van de laatste Adam. Dus uiteindelijk zijn er maar twee soorten mensen. Mensen die behoren bij de eerste Adam en mensen die behoren bij de laatste Adam. Ja. Dat is dat nieuwe geestelijke ras. Het volk dat God zich heeft uitverkoren uit de volken. Van allerlei afkomst, allerlei slag, allerlei natie, volk, taal, noem maar op. Daaruit roept God zich een volk samen dat gij bestemd heeft om hem de lof te verkondigen en hem te eren. Dat is het eerste die we daarin moeten ons bedenken. Maar het is ook een koninkrijk van priesters, wordt het genoemd, een heilige natie. Dat betekent dat de Heere God dit volk apart zet voor hem als een priestervolk. Het feit dat het een koninkrijk van priesters wordt genoemd is omdat hij de koning van het heelal is en zij komen tot die koning, hij zal over hen heersen. En zij zijn een volk van priesters, een priestervolk. Zij dienen die koning als priesters. En dat maakt hen dan ook een koninklijk geslacht van priesters. Dat is wat het betekent. Nu, wat is hun functie? Hoe zullen ze nu God als priesters eren? En ook daar kijken we terug naar het Oude Testament, wat een voorbeeld is voor ons, wat ons een idee geeft, wat het betekent om als een priestervolk te leven. En dan moeten we niet meteen denken in eerste instantie aan de levieten die later door God apart gezet zijn als een priestervolk onder het volk. Maar de Heere heeft meteen de bedoeling gehad om gans Israël als een priestervolk voor zichzelf apart te zetten. Nu, wat moesten zij dan doen als priesters? Wat was hun functie dan? Voor wie moesten ze bemiddelen? Nu, ja, maar nu heb je het over het feit dat de Heere later, in Exodus hoofdstuk 19, zegt hij, als jullie mij verbond respecteren, als jullie mij gehoorzamen, dan zullen jullie voor mij een volk zijn van koning en een priester, of een priester, een koninklijk priestervolk, beter gezegd. Later vinden we pas dat de Heere binnen het volk één stam apart zet die hem dient, die als bemiddelaar dient tussen God en zijn volk. Inderdaad, om offers te brengen, en die offers worden gebracht door bemiddeling van die priesters. Maar als de Heere God hen roept, en voor, en Exodus hoofdstuk 19, en voordat die verbondsluiting plaatsvindt op de berg Sinaï, zegt hij hen dat als zij zijn verbond zullen gehoorzamen, als zij zijn verbond zullen eerbiedigen, dat zij dan voor hen een volk zullen zijn, een volk van priesters. Wat bedoelt hij daarmee? Inderdaad, net zoals door in het voorbeeld aanhaalt van later de stam van Levi, die zal een priestervolk zijn dat bemiddelt tussen God en Israël zelf, want niemand van de Israëlieten kan zomaar met zijn offers tot God komen, er moet een priester zijn. Zo zal, in een bepaald opzicht, ganse volk Israël een priestervolk zijn onder de volken. En dat betekent niet dat zij dan, die andere volken door hen als priesters moeten naderen tot God. Nee. Wat zij moesten doen als een priestervolk was, dat hun manier van leven aan God gewijd, in respect voor het verbond dat God had gegeven, dat dit zo'n getuigenis zou zijn, dat ze iets van de heerlijkheid, van de schoonheid van God zouden laten zien in hun leven, zodat zij eigenlijk God dichterbij brachten naar de mensen om hen heen. Begrijp je? Dus het is niet dat zij een soort elitevolkje zijn dat verheven is boven die andere volken, een aparte klasse. Nee. Hun taak bestond er juist in, als volk dan, om God op die manier te eren en te gehoorzamen, zodanig dat er iets van Gods grootheid en zijn majesteit werd gezien in hun samenleving, en dat die samenleving een licht was voor de volken. Zoals wij nu, zo zegt de Heer Jezus, ook een stad zijn op een berg, en zout en zout en een licht in deze wereld. Zo dienden zij ook een priestervolk te zijn, ten aanzien van de andere volkeren rondom hen. Dat is een heel belangrijke gedachte, want dat wordt vaak misbegrepen. Men denkt dat wat God oorspronkelijk bedoelt, en zegt van jullie zullen mijn volk van priesters zijn, dat dat later verandert, doordat die ene stam functioneert als priesters tussen God en zijn volk. Nee, dat is niet de bedoeling. Zij dienden in het beloofde land, zeg maar, een modelvolk te zijn die God, want dat was uniek, God verbond zich aan een volk, en daar in het klein konden mensen, andere volken rondom hen zien hoe het leven was met de God, de schepper van hemel en aarde. Hoe God wou dat mensen daar in een land samenleefden met God in hun midden. Hoe zou een samenleving er zou uitzien? Dat moest de aandacht trekken van die andere volken. En dat gebeurde ook zo op het hoogtepunt. Het hoogtepunt was het begin van de regering van Salomo. En dan zie je dat die regering van Salomo en de manier waarop het volk functioneert tot zegen is voor de omliggende volken. Zelfs de koningin van Sheba komt kijken hoe dat alles in elkaar zit. En ze is verwonderd van de wijsheid. Ze is verwonderd over de God van Israël. Wie dit alles heeft, zeg maar, georganiseerd en gestructureerd. Hoe dat het allemaal in elkaar zit. Ze staat erbij te haken. De manier van spreken. En dat was de bedoeling. Zie? Nu zijn jullie, zegt Petrus, Gods priestervolk. Een koninkrijk van priesters. Met name dat gekenmerkt is door gehoorzaamheid en heiligheid. Wanneer het volk zou God gehoorzamen in alles wat gij verordend had, zouden zij zo helemaal anders zijn dan die andere volken. En het is in dat anders zijn dat zij juist God eerden. Want hij was heilig. Wees heilig, zegt God tegen zijn volk, want ik ben heilig. Ik ben alleen God, ik ben zo anders, ik ben zo uniek. En ik wil zo graag dat jullie die met mij verbonden zijn, die uniekheid van mij laten zien aan de mensen rondom u. Dat is eigenlijk heel eenvoudig gezegd wat het betekent om. Inderdaad. Dus het is geen verheven plaats, nogmaals, maar eigenlijk een dienende plaats. God dienen en de mensen rondom jou dienen, en ook in het opzicht door God een toon te spreiden aan de mensen rondom jou, dienen om ze langs die weg tot God te brengen. Dus het is een dienende rol en geen elite rol boven de andere volkeren.
Nu het zo is staan, we gezien in het Testament, wat het volk door niemand onze gehoorzame west aan de Heer, dat ze toen niet die overheersing gewoon gekend hebben, net omdat ze toen dat dienende volk aan dat voorbeeld worden, dat die overheersing dat ze hadden niet gewoon gekend hebben.
Dat is geen dat Mozes uiteindelijk ook voorspelt en voorzegt dat ze, wanneer ze de Heer ontrouw zullen zijn, overheerst zullen worden door andere volkeren. En dat is ook effectief zo gebeurd. En dat was het bewijs van een ontrouw aan de Heere God. Dat zie je trouwens ook al in het begin van het boek de Richteren. Als er nog geen koning is in het land, wat gebeurt er? Het volk dient de afgoden, leeft zoals die andere volken rondom hen. En die kleine beetjes Canaanitische volkeren die er nog in het land zijn, ze nemen hun gebruiken over, ze leven zoals zij leven. Wat gebeurt er? God zendt een vreemde macht die hen overheerst. Daar roepen ze tot God. Dan richt hij een rechter op en hij verlost ze weer. Hè. Ze keren terug tot God, ze zien hun fouten in en dan gaat het een tijdje goed, zolang dat die rechter leeft. En zo gaat het iedere keer op en af door heel het boek Richter in. Ja. En herhaalt het zich nadien ook met de koningen. Als er nog vragen zijn of aanvullingen, alsjeblieft. Ik dacht dat we dat de vorige keer nu, wat ik zeg is nog enkele herhaling van wat we vorige keer hebben besproken. Het tweede wat we vinden is dat Petrus spreekt over een heilige natie. Nu, die dingen hebben natuurlijk wat overlapping, dat zijn niet allemaal specifieke aparte begrippen. Maar wanneer werd Israël een heilige natie? Wel, Israël werd een heilige natie wanneer dat ze met de Heere God in verbond traden. Dan, vanaf dat moment, werden ze een heilige natie. Hij kwam te midden van hen wonen. Ja, dat maakte hen heilig. Dat maakte hen een natie anders dan alle naties, want hij woonde te midden van hen. Zij hadden een verbond met hem. Nu, dat verbond werd opgericht aan de voet van de Sinaï en het was op grond van het gesprenkelde bloed. Nu, het nieuwe verbond, wat ons tot een heilige natie maakt, is niet het bloed van een dier, maar is het bloed van Jezus Christus. Dat is wat we iedere keer met elkaar gedenken als we samen met elkaar het avondmaal vieren. De beker is de beker van het nieuwe verbond dat gesloten is op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus en met de Heer Jezus Christus. En wij krijgen deel aan dat verbond wanneer we verbonden zijn met de Heer Jezus Christus in geloof. Dat is nadrukkelijk wat de schrift ook leert. Dus dat betekent dat wij een apart gezette natie zijn voor God. En die eerste christenen hebben dat wel nadrukkelijk begrepen. Ze zagen zich niet meer, en dat is iets dat, denk ik, serieus aan het weg hebben is onder de christenen. Want nu heb je in België daarvoor niet zozeer, maar in landen waar er heel veel vreemdelingen zijn, mensen van andere origine, dan zie je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, in Amsterdam heb je bijvoorbeeld een typische Surinaamse kerk, waarin al maar bijna Surinamers zitten. En bijvoorbeeld hier heb je ze ook. In Brussel heb je kerken, of meer dan één kerk toch, voor zover ik weet, waar alleen maar bijna Afrikanen zitten. En dat is een beetje spijtig, want in principe gaat dat een beetje tegen wat het werkelijk betekent om Gods volk, om Gods gemeente, Gods kerk te zijn. Het is een bonte mengeling van allerlei naties, volkeren en culturen die God samengebracht heeft. En de onderscheid tussen die volkeren is daar in Gods gemeente absoluut niet. Dus het is zo spijtig wanneer dat mensen die natuurlijk andere gebruiken hebben, andere oorsprong hebben, een andere cultuur hebben, samen aan die cultuur eigenlijk willen vasthouden en een aparte kerk gaan vormen. Net zo min als het fenomeen dat we kennen onder ons, een jongerenkerk. In principe druist dat in eigenlijk tegen wat de gemeente, de kerk eigenlijk is. We zijn allemaal door God samengebracht, jong en oud, wat dat die kleur ook is, wat dat die afkomst ook is. En wij vormen samen één heilige natie op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus Hij die ons samen bindt. En de eerste christenen brachten dat echt wel in praktijk. En en zagen zichzelf ook als een apart volk onder de volken, waar iedereen, zeg maar, gelijk voor Jezus Christus was. Iedereen gelijk voor de wet. Of ze nu heer waren of slaaf waren, maakte allemaal niet uit. Ze waren allemaal één in Christus. Of ze nu Jood waren, of van Griekse afkomst, of van Romeinse afkomst. Niemand keek daarnaar. Ze waren samen één volk. En ze beschouwden zich ook zo. Vandaar dat die eerste christenen in het begin nogal snel de reputatie kregen dat het verraders waren. Dat ze zich niet gedroegen als leden van het Romeinse Rijk, als burgers van het Romeinse Rijk, maar zich apart hielden met hun volk en niet de goden van de Romeinen dienden, maar hun God, die hoger en verheven was dan de goden van de Romeinen en de keizer van Rome. En voor hen was dat heel sterk. Ze legden daar heel sterk de nadruk op dat ze een heilig, apart gezet volk waren voor de Heere God, dat er alleen maar was voor hem. Een volk te midden van al die andere volkeren. Dus dat ook wij dat terug gaan zien, want wij spreken wel, we zijn Gods kinderen en we zijn Gods familie, maar toch dat we samen één volk zijn, dat wordt toch minder geaccentueerd in onze dagen dan dat vroeger het geval was. Nu, een heilige natie heeft ook alles te maken dat we anders horen te zijn dan al die andere overige volken rondom ons. We zijn de Heer geheiligd omdat hij ons geroepen heeft. We zijn allemaal geroepen door de ene ware God, die schepper is van hemel en aarde, aan wie alle volken toebehoren, maar hij heeft een volk geroepen tot zijn eigendom. Een heilige natie. En dat volk kenmerkt zich doordat het anders door het leven gaat dan de mensen rondom hen. Dus als wij in de praktijk leven zoals alle mensen rondom ons, over de dingen hetzelfde denken als de mensen rondom ons, dan verliezen we eigenlijk de identiteit van wie we zijn. Dan zijn we geen heilige natie niet meer, dan zijn we net zoals alle andere volken. En dat is de fout waarin Israël vervallen is in het Oude Testament. Ze werden als de volken rondom hem, ze namen de gebruiken over, ze namen de ganse denkwereld over. Ze zagen niet meer de dingen zoals God ze zag, zoals hij ze in het beginsel had bekendgemaakt door zijn woord. Ze gingen niet meer zo om, ik zeg maar iets, met opvoeding, met het huwelijk, zoals God het bedoeld had, maar ze namen de gewoontes en de gebruiken over van de mensen rondom hen. En dat is nu juist wat ons moet onderscheiden. Hoe wij onze kinderen opvoeden, hoe wij met het huwelijk omgaan, hoe wij met geld omgaan, hoe wij omgaan met zaken als abortus, euthanasie. Al die dingen, daarin kunnen we werkelijk laten zien dat we anders zijn. Dat betekent niet, en dat wil ik wel nadrukkelijk onderstrepen vanavond, voor Petrus is het niet zo dat de wereld rondom ons slecht is. En wij zijn de goeien. Absoluut niet. Daar gaan we straks vanavond nog op terugkomen. Er zijn heel wat dingen in onze samenleving die wij ook kunnen appreciëren en die goed zijn. En waarvoor we dankbaar moeten zijn. En waarvoor we ook de overheden moeten eren dat ze die dingen zo ingesteld hebben. En die dingen moeten wij ook respecteren. En als we denken aan het bijvoorbeeld het sociaal stelsel, werklozensteun en dergelijke meer, ziekensteun. Dat al die dingen zijn toch wel goede dingen, die zijn niet zo vanzelfsprekend in de wereld rondom ons. Dat zijn goede verordeningen die wij dienen te respecteren en op een goede manier mee om te gaan. Begrijp je? Dus die dingen zijn goed in onze samenleving. Het is niet, de wereld is slecht en wij zijn goed. Absoluut niet. Er zijn veel goede dingen. Maar waar er duidelijk afgeweken wordt van de gedachte van God, dan kunnen wij daar niet aan meegaan. Hoe de wereld aankijkt, en ik noem het specifiek die ethische kwesties, maar hoe de wereld aankijkt nu, hoe onze maatschappij aankijkt tegen homoseksualiteit, dat kunnen wij niet aanvaarden, dat kunnen wij niet tolereren, niet dat wij homohaters zijn, absoluut niet, maar we zijn mensen die deze praktijk niet als kunnen aanvaarden in onze maatschappij, absoluut niet. En daar is er een groot gevaar dat we die zaken gaan tolereren, mee aanvaarden, want het is nu eenmaal aanvaard in onze samenleving. En we kunnen vervolgd worden als we daar al te sterke uitspraken over doen. Maar zijn we daar bang voor? Ik zeg niet dat we moeten op de barricades gaan staan, dat bedoel ik niet. Maar durven we klare wijn schenken over de dingen, hoe God daarover denkt? En het is misschien beter van te zwijgen. Dat zijn de dingen waarin we kunnen laten zien, onder andere dat we een heilig volk zijn, dat God toebehoort. En dat brengt ons in een spanningsveld natuurlijk. Enerzijds zijn wij Belgen en maken we deel uit van ons Belgenland, maar anderzijds zijn wij ook Gods volk. En die dingen komen niet altijd overeen. Durven we staan in onze maatschappij en zeggen van bovenal, wij zijn Gods volk. We zijn een heilige natie apart gezet van hem. Niet omdat we zoveel weten in al die andere mensen rondom ons, maar omdat we God toebehoren. We willen hem behagen. We willen leven zoals hij het wil, om hem daarin te eren. Niet omdat we beter zijn, maar omdat we geloven dat dit ook het beste is voor de mensen rondom ons. En dat moeten we laten zien. Dat is de uitdaging waar wij als christenen ook voor staan. Dus hoe belangrijk dat is, dat in de praktijk dat ook gevolg krijgt in ons leven. En dat is wat we in de komende deeltes en de komende hoofdstukken uitvoerig gaan bij stilstaan. Wat betekent het nu om als een priestervolk, als een heilige natie, een volk, een eigendom voor God in de wereld te staan? In ons gezin, op ons werk, in de maatschappij waarin dat we leven, hoe doen we dat? Dat is wat Petrus uitvoerig zal beschrijven. Wat we gelezen hebben in vers 11 en vers 12 is daarop, zeg maar, de inleiding. Maar dan in de rest van de brief zullen we leren hoe we in de praktijk, in ons dagelijkse leven zo moeten staan. Maar het is belangrijk dat we eerst leren te zien wie we zijn. Wie zijn we als Gods volk? Pas daarna volgt hoe we samen in de praktijk kunnen staan als Gods volk. Als we niet goed begrijpen wie we zijn, kunnen we ook niet weten hoe we ons hebben te gedragen, wat dat God van ons verlangt. Een volk hebben we gelezen ook in vers 9, een volk tot een eigendom. Gods kostbaar en speciaal bezit. Wij zijn er voor God als een kostbaar en speciaal bezit voor de Heere, te midden van alle andere volken, wanneer we als een volk van koninken, als een koninklijk volk van priesters leven en als een heilige natie. Dan zijn we pas een kostbaar bezit voor de Heere God. Daarin wordt gij geëerd en daarin wordt gij groot gemaakt. Dat is wat we daarbij moeten zien. Nu, wat horen we als Gods volk te doen? Hoe kunnen we nu de Heere groot maken? Hoe kunnen we de Heere aanbidden? Want dat is waarover het uiteindelijk te doen is. Hè? Opdat u de deugden verkondigt van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. God heeft ons geroepen. Het is belangrijk om te zien dat het roepen hier niet is het roepen wat God tot alle mensen doet door middel van het evangelie. Voor het kunnen samenvatten met de woorden van de Heer Jezus. Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Velen worden geroepen door het evangelie, maar weinigen zijn uitverkoren. Die uitverkorenen zijn hen die dat hier aan de lijve ondervinden. Het roepen van de Heere God hier is een roepen waarmee de Heere God riep in het begin: er zij licht. Zo was het. U aan mij geroepen. En dan volgt er automatisch ook antwoord. En we zijn zo geroepen uit de duisternis. Zo ziet Petrus ons leven voordien in duisternis. Tot het wonderbare licht. Tot de Heer God zelf. En tot die heerlijke erfenis waartoe God ons heeft geroepen. Dus het is niet de uitnodiging van het evangelie waartoe God iedereen uitnodigt. Nee, het is het roepen waarmee God in het begin riep. Het is het roepen waarmee de Heer Jezus riep tot Lazarus: sta op. En Lazarus stond op. Zo zijn wij ook. We waren dood in onze overtredingen. Zo zijn we ook uit die dood, zeg maar, opgestaan. We zijn onze levens veranderd. Mensen die ons voordien herkend hebben, herkennen ons, ja, in ons gezicht, nog wel. Maar in de praktijk, als het goed is, herkennen ze ons niet zo van die mensen zijn veranderd. Ze leven niet meer zoals vroeger. Er is een grote verandering in hun leven plaatsgevonden. En dat bepaalt alles in hun leven. Ze hebben God leren kennen, blijkbaar. En nu leven ze eigenlijk als een voorbeeldgezin, als een modelburger hier in Nieuwpoort. Wat dat vroeger absoluut niet het geval was. Om maar iets te zeggen. Ze doen bepaalde zaken niet meer. Omdat ze God daarin onteren. En andere zaken doen ze juist wel. Omdat ze geloven dat ze God daarmee eer betonen. Dat is wat dat roepen van God in ons leven heeft bewerkstelligd. Het heeft ons leven drastisch veranderd. En nu is het zo dat wij geroepen zijn om die deugden van God te verkondigen. Die God die wij zo hebben leren kennen. Zijn goedertierendheid, zijn liefde, zijn trouw. Dat is wat we nu willen laten zien aan de mensen. Dat God een God is die betrouwbaar is. We leven in een wereld waar mensen angst hebben voor God. Waar mensen God zien als hun vijand. De pretbederver, weet je wel. En het is aan ons om te laten zien dat dat helemaal niet zo is. De mensen die God hebben leren kennen, pas het ware leven hebben ontdekt. En leren wat dat werkelijk leven is. Met elkaar geroepen om die deugden te verkondigen. Nu, die deugden verkondigen betekent het dus bovenal dat we de levensveranderende genade van God die in ons leven werkzaam is geworden laten zien aan de mensen rondom ons. Dat is de hoofdzaak. En daarin is er een opmerkelijk verschil, dat is wel gelijkenis, maar er is ook een opmerkelijk verschil met de gelovigen van het Oude Testament. Ook zij waren een priestervolk, en ook zij dienden God, en zij geloofden en aanbaden God, maar ze deden dat in een heel specifieke samenhang. In het Oude Testament vind je weinig persoonlijke lof en aanbidding. Enkele psalmen in het Oude Testament. Maar het merendeel van de psalmen en de lofzangen die we vinden in het Oude Testament en aanbidding is het gezamenlijk aanbidden, eren en grootmaken van de Heere God. En onder het Oude Verbond gebeurde dat specifiek rondom die tempel. Dat was de plaats waar God woonde. Er waren jaarlijkse feesten en de mensen trokken gezamenlijk op om voor het aangezicht van God op die gezette tijden die feesten te vieren. En alles was in vakjes geordend en geschikt. Die offers moesten gebracht worden op die manier. En naarmate de tijd zeg maar vorderde, in de dagen van David zie je ook dat er onder de priesters en de levieten speciale orden komen. De zangers zijn er zijn daar mensen die begeleiden met de muziek. Dat wordt allemaal meer gestructureerd en geordend. Maar alles gebeurt rond die tempel. Je vindt niet dat men op zijn eigen in een hoekje, maar enkelen de Heere had groot maken. Nee. Men wil de Heere groot maken zoals hij bedoeld heeft in Jeruzalem. Daar is de plaats waarin God ontmoet. Daar woont de Heere God zichtbaar in die tempel. Dat is de lofprijs en de aanbidding zoals we die kennen in het Oude Testament. En men bracht offers, spijsoffers, hè. Men bracht dierlijke offers. En men zong ook liederen, dat deed men ook, maar hoofdzakelijk bracht men offers die op het altaar werden gebracht, dierlijke offers. Nu, onder Gods nieuwe verbondsvolk is dat heel nadrukkelijk anders. Wij brengen geen offers van stieren en bokken en dergelijke meer. Kijk maar eens in Hebreeën hoofdstuk 13, een tekst die door iedereen, denk ik, bekend is. Als wij dan door hem, door de Heer Jezus, voortdurend een lofoffer brengen aan God. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welbehagen. Waarom brengen wij nu een voortdurend lofoffer tot God? Wat is het grote verschil met het Oude Testament? Omdat waar het Oude Testament naar vooruit wees, de offer is nu gebracht. Al die offers die men toen bracht, wezen vooruit naar het grote volmaakte offer dat Jezus Christus zou brengen. Dat volmaakte offer is nu gebracht, En wij brengen nu een voortdurend lofoffer aan de Heere God, dat de vrucht is van hen die hem, die zijn naam beleiden, die beleiden met hem verbonden te zijn. Ja? Dus het gaat er hier niet over dat we alleen maar met lofoffers de Heere loven. Het gaat hier om dat het volmaakte offer is gebracht en dat er nu een blijvend lofoffer is, een bestendig lofoffer, door de Jezus voor God welgevallen. En dan moet je afvragen, ja, betekent dat we dan de Heere moeten loven en prijzen met ons hart en liederen van 's morgens tot 's avonds? Wordt dat hiermee bedoeld? Of wat zou er mee bedoeld worden?
Door de levenswijze.
Door de levenswijze. En wat vinden we daar in de schrift? Romeinen hoofdstuk 12. Wat is ware aanbidding in het Nieuwe Testament? Dat vinden we hier zo mooi samengevat door Paulus in Romeinen hoofdstuk 12. Ik vermaan u dan, broeders, door de ontferming van God, dus dat betekent waar u nu aan de ontferming van God, aan de barmhartigheid van God, zegt Petrus in zijn brief, wat er straks aan toe komt, dat jullie daaraan deel gekregen hebben, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig voor God, welbehagelijk. Dat is uw redelijke dienst. Dus met andere woorden, het offer wat wij brengen, is geen offer van stieren en bokken, is het offer van ons ganse bestaan. Ons ganse zijn hier leggen wij op het altaar en offeren wij aan God. Wij offeren ons leven aan God. Dat is het welgevallig offer dat gebracht wordt door de priesters van Gods nieuwe volk. Ze offeren hun ganse leven tot eer aan de Heer God. Belangrijk uitgangspunt om te leren zien en te ontdekken. Want dat betekent dat voor ons de aanbidding niet in verbinding met het altaar is als vroeger. Wij moeten niet optrekken naar een bepaalde plaats. De aanbidding is niet verbonden met een bepaalde plaats. Johannes hoofdstuk 4 zegt de Heer Jezus nadrukkelijk, en bij de Samaritaanse vrouw. Samaritanen zaten al in een conflict met de Joden, en Samaritanen aanbaden de Heer op de berg van de Samaritanen, en de Joden aanbaden de Heer op hun berg, Jeruzalem. En de Samaritanen zeiden, nee, daar moet je aanbidden. En de Joden zeiden, nee, daar moet je aanbidden. Wat zegt de Heer Jezus? Er komt een dag. Met andere woorden, niet meer verbonden met een specifieke plaats, maar door de Geest zul je hem aanbidden in jouw leven. En waar twee of drie christenen samen zijn, wat zegt de Heer Jezus? En ik wil het. Dan kunnen ze hem door hem offerbrengen. God welgevallig. Ja? Maar de offer, en dat is het belangrijke verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, de offer is dus niet verbonden op een specifieke plaats. Want de christenen hebben dat overgenomen. Waarom noemen ze dat gebouw hier kerk? Nee, het huis van God is geen kerk. Wij zijn het huis van God. Maar mensen geloven daar, dat je daar op die plek God moet gaan eren. En ook evangelische christenen durven, niet allemaal, maar sommigen, durven hun gemeente ook kerk noemen. En ook naar de kerken. Naar de evangelische kerk. We gaan naar de kerk. En ze geloven dat ze daar op die plaats samen, dat is een gebouw dat ze hebben, dat gewijd is aan God, is daar op die plaats de Heere aanbidden. Van 9:30 uur, 10:00 uur, tot 12:00 uur middag. Dat is eigenlijk terugkeer naar het oude systeem. Naar een bepaalde plaats, samenkomen, en daar samen de Heere aanbidden. je dan nog gedefinieerd onder dit, dit, dit en dit en dit. Want dat is niet, maar dat is wel. Sommige gemeenten is zo dat er een aanbiddingsleider is. En die aanbiddingsleider moet de gemeente leiden, want anders is er geen aanbidding. Dus we vallen eigenlijk terug in het patroon van het Oude Testament. Maar als we gezien worden als priesters die hun hele leven op het altaar leggen, dat betekent dat wij God een lofoffer offeren in alles wat wij doen als wij bewust leven. Als wij leven als mannen, vrouwen, ouders op een plaats, als werknemers, vul maar in, als buren, als wij daarin leven zoals God het wil en Gods weg inzoeken en God daarin zoeken te eren, dan is alles wat wij doen tot de lof en tot de eer van de Heere God. En dat is niet vreemd, hè? Dat is niet vreemd. Weet je waarom dat niet vreemd is? Omdat iedereen die hier aan tafel zit beleidt dat de Heer Jezus en alles wat hij deed zijn God en Vader en wel gevallig was. Menigeen heeft dat hier uitgesproken al aan tafel. Hij zei, Heer Jezus, u was in alles de Vader welgevallig, want u was hem gehoorzaam. Zijn ganse leven was een offer. Dat volmaakte, perfecte leven was een offer voor de Heere God. En hij heeft dat perfecte, volmaakte leven opgeofferd voor ons. En nu, omdat wij deel gekregen hebben aan die grote barmhartigheid van God, is het nu maar normaal, uw redelijke dienst, zegt Paulus, dat jullie nu samen, allemaal, jullie leven offeren aan uw God. En we komen inderdaad samen op zondagmorgen. En we denken dat de Heer gestorven is en opgestaan is. En we komen samen om lof te brengen. Maar die lof is slechts het verlengsel van wat we al de hele week hebben gedaan. Wanneer we zoeken te leven als mannen, vrouwen, kinderen, werknemers, werkgevers, vul maar in, op al die terreinen, zoals God het wil in ons leven. We willen werknemers zijn waar dat God zijn welgevallen in vindt. We willen de moeder en vader zijn waar dat God zijn welgevallen in vindt. En dat is wat een God welgevallig offer is. Dus zie je, het karakter van offers brengen is totaal anders dan in het Oude Testament. Wij worden geacht als priesters ons leven te wijden en te geven aan de Heere God. Want het is ook niet meer van ons. We zijn gekocht en betaald met een prijs. Het is ons bezit niet meer. Dat is belangrijk om daarvan de consequenties door te denken in ons leven. Als wij aanbidding gaan bestempelen tot een bepaald iets, dan keren wij terug naar het oude systeem. Keren wij terug naar het oude gevoel. Waar aanbidding specifiek was in verbinding met die bepaalde plaats, die eredienst, dat offer moest er gebracht worden, die liederen werden daarbij gezongen. Dat werd aan de Heer, dat is het oude bestemming. Wij als Gods huis offeren ons ganse leven tot eer en glorie van zijn naam. We offeren onszelf op. In elk opzicht. En die zelfopoffering, zeg maar, krijgt een verlengstuk dat we het samen doen op zondagmorgen. En alles wat we hier doen, komen door Gods aanzicht. Als we hier komen om de Heer te eren, en we hebben de kwaliteit dat we een instrument kunnen bespelen, dan eren we daarmee evenzeer God als iemand die een zingt als een nachtegaal en die met zijn stem de Heer eert. En dat eren we dat evenzeer de Heere God in, als die broeder of die zuster die zich daarboven heeft en opoffert om de kinderen te dienen en iets bij te brengen van die machtige God die zelf in zijn leven heeft ontdekt. Hij verkondigt daarin de deugden van hem die hem uit de duisternis heeft overgebracht in het licht. Dat is niet soms. Dat priesterschap van het Nieuwe Testament is vele malen ruimer dan dat priesterschap van het Oude Testament. En ik weet het, voor ons is dat een andere manier van denken. Maar wij hebben leren denken van we moeten ook lofoffers brengen. We moeten ons mandje vullen gedurende de week. En dan brengen we dat samen op zondag. Dat klinkt wel mooi. Eigenlijk is dat niet wat het Nieuwe Testament leert. Het Nieuwe Testament leert dat we nadrukkelijk onszelf opofferen als een welgevallig offer aan de Heer. In ons dagdagelijkse leven. En wat dat we en alles wat we doen. Zo komen we daarin de Heer te behagen. Daarin volgen of belangrijk om dat te leren zien, want weet je dat Paulus zijn evangelisatiewerk zag als een priesterlijk werk dat hij deed? Kijk maar eens in Romeinen hoofdstuk 15. Paulus ziet zijn evangelisatiewerk als een priesterlijke daad van aanbidding, gaan we hier zien. Romeinen hoofdstuk 15. Vers 15 te beginnen. En dat zegt Paulus, maar ik heb u ten dele nogal vrijmoedig geschreven, als om u eraan te herinneren, krachtens de genade die mij door God gegeven is, dat ik een dienaar van Christus Jezus zou zijn voor de volken, om het evangelie van God priesterlijk te bedienen, opdat de offerande van de volken welgevallig zou zijn, geheiligd door de Heilige Geest. Ziet zijn verkondiging van het evangelie als het verkondigen van de deugden van de Heere God. Wat tot gevolg zou hebben dat mensen die dat evangelie hoorden en de deugden van God zouden horen, ook zelfs tot inkeer zouden komen. En de vrucht van zijn werk, mensen die tot geloof komen, offerde hij aan de Heere God als een God welgevallig offer. Zie je dat? Waar Paulus zijn arbeid, zijn evangelisatiearbeid, als een priesterlijke dienst zag. En zo mag iedereen die hier zit, alles wat hij doet, zien als een priesterlijke dienst. En het besef wie we zijn. En wat de Heer van ons verlangt. Dat is niet alleen evangelisatie. Hè? En op hun plaats, vaders, moeders, ook priesters. En zoeken daarin God te eren en hem groot te maken. Dan zeggen we ook in ons overzicht van een geschiedenis van een koninkrijk, dat Adam de eerste priester was. Hoe kon Adam God eren in beginsel? Hoe kon Adam God eren? En door mens te zijn zoals God het wou. Door mens te zijn zoals God het wou. Een open relatie met God. En dat is wat de schrift ons wil leren. Alles van het Oude Testament wees daarnaar vooruit. Maar dit is de realiteit. Daar dat onze samenkomst ook een evangelisatie samenkomst is. Het is niet alleen een priesterdienst aan God, maar het is ook een evangelisatie samenkomst. Mensen die hier komen moeten ons horen de deugden van God verkondigen. We moeten het kunnen horen wie onze God is. Wat hij voor ons betekent. Het is priesterdienst. En alles wat we doen. Oké, dan sluit ik dat onderwerp af. Dat was een uitgebreid zijstapje om de priesterdienst een beetje nader toe te leggen. Dan keer ik terug naar hoofdstuk 2, vers 10. En dan vinden we de laatste eigenschap, of beter gezegd, bijzondere kenmerk van Gods volk. En vers 10, dat vond ik heel bijzonder in de overdenking. Ik hoop dat het kan overbrengen aan u, dat Petrus zegt, u die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent, die aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid hebt verkregen. Dat is iets zo bijzonder om over na te denken, dat wij die aan geen enkele barmhartigheid deel hadden, wij behoorden niet tot Gods oorspronkelijke verbondsvolk, dat wij nu deel hadden gekregen aan die barmhartigheid. Maar de slimmerikken onder willen zeggen, ja maar ja, hola hola, Jos. Als er idioten zitten, dan hadden zij toch deel gehad aan de barmhartigheid. Hoe kan Petrus nu zeggen dat iemand die Joods is, die onder het oude verbond geboren is, hoe kan Petrus dat zo iemand zeggen, die had aan geen barmhartigheid deel? En dat is een beetje het twistpunt ook in die brief, dat is een van die versen die ervoor pleit dat die brief zou geschreven zijn aan niet-Joden. Hè? En het kan moeilijk zeggen tegen iemand die een Jood is, dat aan hem geen barmhartigheid bewezen is, als hij een nakomeling is van Abraham. Zijn er andere versen die meer voor het andere kan kiezen? Maar daar gaat het hem ten liefste niet om. Want ook aan iedereen die zeg maar, een letterlijke afstammeling is van Abraham, ook aan hem is barmhartigheid bewezen, want de sleutel ligt hem hier, kijk maar eens aan vers 10 aan het einde staat er een, als je Kerosvertaling hebt, een lettertje V bij. En dat verwijst terug naar de profeet Hosea hoofdstuk 1. En daar ligt de sleutel om te begrijpen wat Petrus hier ons wil zeggen. Hosea komt na de profeet Daniel, de eerste van de kleine profeten. Als je vertrouwd bent met het boek Hosea, maar Hosea is die profeet die moest trouwen met die ontuchtige vrouw. En doorheen het huwelijk dat hij moet aangaan met die ontuchtige vrouw, moet hij eigenlijk de relatie die er tussen God en zijn volk is, die op dat moment ontuchtig is, hem ontrouw is, symboliseren in zijn leven wat het betekent voor God om met een ontrouw volk te leven. En die mensen zullen al gekeken hebben dat die profeet moest trouwen met iemand en die aan ontucht gewijd was. Dus, mooi, een profeet van God trouwt met iemand die ontucht pleegt. En als hij Hosea zei, dan zijn jullie ook ten aanzien van God. Dus zijn levensstijl moest eigenlijk een afspiegeling zijn van zijn boodschap. En dan krijgt hij met die vrouw een kind. Hè? Een eerste kind. Hosea 1, vers 1. Dan vinden we in hoofdstuk 1 beter gezegd. Dan vinden we in vers 3. Toen ging hij heen naar Hude Homer, de dochter van Diblaï. Ze werd zwanger en baarde hem een zoon. En de Heere zeide tot hem. De Heer zei dat hij hem moest noemen, noem hem Israël, want het zal niet langer meer duren, of ik zal de bloedschuld van Israël bezoeken aan Jehu's huis, en einde maken aan het koninkrijk van het huis Israël. In andere woorden, de aankondiging van de naam van dat kind gaf aan dat de Heer zijn band met het koningshuis van de 10 stammen zou doorknippen, en het gevolg zou zijn dat 10 stammen zouden vertrekken in ballingschap. Goed. Ja. En vervolgens vinden we dat ze opnieuw zwanger wordt. In vers 8. En dat zij Lo-Ruhama gespeend had, werd zij zwanger en baarde een zoon. En toen zei hij, noem hem Lo-Ami, want gij zijt mijn volk niet, en het zal de uwe niet zijn. De Heere zegt dat hij dus de band verbreekt met zijn volk, en zegt, jullie zijn niet langer meer mijn volk. Er komt een dag dat de Heer niet alleen met de 10 stammen breekt, maar ook de 2 stammen zal de Heer de draad mee doorknippen, en ook zij zullen in ballingschap gaan. En de Heer zegt, jullie zijn mijn volk niet meer. Maar tegelijkertijd zegt de Heer erbij, als we verder lezen, en dat is zo mooi, in vers 10, eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten af te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt, ge zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden kinderen en redenen. Dus met andere woorden, in één adem meldt de profeet erbij dat er ooit een dag van herstel komt. Maar tot op die dag van dat herstel is Israël niet mijn volk. Israël wordt weer net een volk zoals alle andere volken. En hier ligt de sleutel om te begrijpen wat dat Petrus bedoelt. Wat de profeten niet zo duidelijk aankondigden, maar wat die verborgenheid is van het evangelie, is dat wanneer God opnieuw dat zijn volk omziet en dat herstel brengt wat hij van gesproken heeft, blijft dat herstel die genade niet beperkt tot zijn oorspronkelijke volk, waarvan hij gezegd heeft, jullie zijn niet mijn volk, maar reikt die genade tot alle volken. Als God een ontuchtig, afvallig volk door zijn liefde kan winnen, een volk dat vervallen is tot een leven net zoals alle andere volken, zou hij dan niet die andere volken evenzeer kunnen uitredden? Daarin laat de Heer zijn macht zien. En dat is wat Paulus ook in de Romeinenbrief zo nadrukkelijk in hoofdstuk 9 onderstreept dat God alle volkeren heeft besloten onder, zeg maar, die ontrouw. En dat hij zelf vanuit die volken zichzelf een volk heeft verlost. Eerst voor de Jood, maar daarna de Griek. Dus overal ging hij eerst het evangelie prediken aan de Joden, maar dan predikte hij het met evenveel vrijmoedigheid aan alle andere volken. Maar dat is de sleutel hier om het te begrijpen. Er is een moment gekomen dat dat verbond tussen God en zijn volk, dat gesmeed was op de berg Sinaï, dat verbond van Gods wegen definitief verbroken is. Waardoor Israël al zijn privileges als verbondsvolk volledig is kwijtgespeeld. God zegt, ik zal het daarbij niet laten. Ik zal jullie terug naar jullie omzien. En ik zal jullie terug rondom mij vergaderen. Maar het zal niet beperkt blijven tot het Joodse volk. God zal zich uit alle volken op mij vergaderen. En dat is de sleutel om te begrijpen waarom Petrus hier spreekt over het feit dat u die vroeger geen volk was, nu Gods volk bent. Israël was dat privilege kwijtgespeeld. Let wel op, God had zijn belofte aan Abraham niet gedaan, want dat zijn twee verschillende dingen. Het verbond dat God met Abraham heeft gesloten, het verbond dat nooit verbroken kon worden, was ook een eenzijdig verbond. Maar het verbond van Sinaï is later gekomen, en was een verbond waarbij het volk zelf ook zijn verantwoordelijkheid had. En dat was een tijdelijk verbond, dat is wat Paulus ook uitlegt in zijn brieven. Maar dat tijdelijke tijdelijke verbond, heeft Gods belofte die aan Abraham gemaakt heeft, niet gehad. Want uiteindelijk zijn die beloften aan Abraham vervuld in het nieuwe verbond. Maar we hebben deel gekregen aan de zegeningen van Abraham. Hij laat in 3 noemt zelfs de Heilige Geest als een van de zegeningen van Abraham. Al die beloften lagen in beginsel opgesloten in die belofte die God gemaakt had aan Abraham. En het verbond van de Sinaï is een tussensituatie. Een tijdelijke situatie die verbroken is, opdat God zijn belofte aan Abraham zou kunnen brengen naar alle volkeren. Het nageslacht van Abraham zal tot zegen zijn voor alle volkeren. Jezus Christus, door hem is die zegen tot alle volkeren gekomen. En zo wordt dat nieuwe volk samengevoegd. Ja? Dat is de sleutel om te begrijpen wat Petrus hier nadrukkelijk wil zeggen. U die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent, die aan geen barmhartigheid deel had, maar die barmhartigheid hebt gekregen. En dat is ook beter gezegd waarom dat Johannes de Doper, weet je nog wel, Johannes de Doper, hij wekte verontwaardiging op bij de leiders van het volk. Waarom? Omdat hij terugkeerde naar de Jordaan, en dat was een symbolisch terugkeer naar de Jordaan, want het volk had via de Jordaan het beloofde land tegenkomen. Hij gaat terug naar de Jordaan. En wat moet iedereen daar doen? Gedoopt worden. Maar wie werd er gedoopt onder het oude verbond? Wie werd er met rein water besprenkeld? Mensen die uit de volkeren kwamen. Een proseliet, iemand, zeg maar, die geen Jood was, en die besliste van, kijk, ik wil bij Gods volk behoren, werd met water besprenkeld. Ja, dat was, hij moest natuurlijk besneden worden in geval het een man was, maar hij werd met water besprenkeld, om zo tot Gods volk toe te behoren. Ja, werd hij gereinigd. En wat doet Johannes? Iedereen dopen, alsof het allemaal heidenen zijn. Duidelijk, om dat ook te begrijpen. Johannes maakt duidelijk dat het volk van God niet zijn volk is en absoluut niet klaar is om zijn Messias te ontvangen. En allemaal samen tot die erkenning moeten komen en beseffen dat ze zondig zijn en schuldig staan voor God. Het is een doop van bekering. Het is een doop van berouw van zonde. Iedereen was gelijk voor de wet. Allemaal. En dat is de reden. Ze waren op dat moment niet mijn volk. Die band tussen God en zijn volk was verbroken. Iedereen die dat ook zag en in Israël kon zien dat Israël overheerst was door de vijand. Rome was baas in Israël, tot grote neid natuurlijk van de leiders. Maar het was bewijs dat het volk niet in een juiste relatie tot God stond.
Wordt dat onduidelijk en denk bij Johannes, hij zegt dat het volk hem vraagt, zijn God vraagt, wie dat Johannes eigenlijk is?
Hoe bedoel je?
Het volk vraagt hem op een bepaald moment af wie dat is en begint ook vragen te stellen aan Johannes. Dus daar maakt hij dan eigenlijk toen duidelijk dat ze niet meer in de goedanigheid zijn van onder dat verbond, maar dat er een nieuw verbond komende is.
Inderdaad, want hij spreekt ook dat God zich kinderen kan verwekken uit de stenen. De mens beroemde, het is een nageslacht van Abraham en jullie zijn Gods volk. Maar Johannes de Doper erkent hem, jullie zijn allemaal. En je zegt ook, iedereen moet hem bekeren. Er is niemand klaar voor de Messias te ontvangen. Iedereen staat op gelijke voet. En zelfs de mensen die de vertroosting van Israël verwachten, die beloften van God verwachten, die mensen hadden hem moeite niet. En ze herkenden dat ze schouders stonden voor God, dat er een oplossing moest komen, dat God hem er moest uitredden, niet van de Romein, maar van een zonde en een schuld. Ze wisten dat. Ze zagen dat. Toen die zichzelf als een volk boven de volken zagen, er zijn de Joden, er zijn Gods volk. Ze wilden hem niet verlagen om hem te laten dopen, eigenlijk laten zien dat ze gooien worden, dat ze maar iemand van de volken worden, en alle andere volken. Dat was wel via zijn midden in die doop van Johannes. En een bepaald opzicht voor hem. Ja? Dus zie je dan waarom dat gebeurde? Maar even heel kort. Is er nog vragen over of is dat een beetje duidelijk? Ik weet dat ze wel misschien nieuwe dingen of zaken dat je niet veel die stil hebt gestaan. Maar nu komt de praktijk. Je ziet wel sommigen een verademing van oef, al de theorie voorbij, nu gaan we naar de praktijk. Maar het is belangrijk om eerst te zien wie dat je bent. En nu kan je ook beter begrijpen dat Petrus zegt in vers 11. Geliefden, hè? Dat is op zijn woorden hoe hij tot hen spreekt. Geliefden, ik vermaan u dat u zich als bijwoners en vreemdelingen onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel, terwijl u een goede wandel hebt onder de volken, opdat zij en wat zij kwaad van u spreken als van boosdoeners, op grond van uw goede werken die ze opmaken, God verheerlijken in de dag van de bezoeking. Hij zegt, jullie, nu als Gods volk, zijn een volk van, ja, maar wat zegt hij hier, ik verman je dat hij zegt, als, wat gedraagt, als, wat betekent dat? Hoe gedragen zich vreemdelingen in het buitenland? Als wij nu gaan vertrekken, we gaan samen op reis, en we gaan naar Nepal, we gaan Manas gaan bezoeken, hoe zullen wij ons gedragen in Nepal? We gaan je niet op je gemak voelen, maar hoe gaan we daar, en we gaan daar een maand verblijven. Hoe gaan we omgaan met de mensen? Hoe gaan we ons daar gedragen? We gaan vreemd zijn aan de gebruiken, maar we gaan ons toch afstandelijk op? Aanpassen, nee? We gaan ons aanpassen, het is hun land, en we zijn te gast in hun land, en we gaan ons ook als gasten gedragen. En we gaan, ja, respecten voor de manier waarop dat ze leven en met interesse voor hun cultuur en hoe dat het eraan toe gaat. Ja? Maatschappij is dan als christen. En alleen, we kijken dat terug op een ganse generatie van mensen en mensen die ons daarin zijn voorgegaan. En als je leest, ik vermaak dat hij zich als bijwoner en vreemdelingen gedraagt. Wie gedroeg zich als eerste als een bijwoner en een vreemdeling? De Bijbel. Abraham was een zeer gerespecteerd man, waar hij ook verbleef.
En ze zat verschillende mensen van zijn volk om apart te worden. Het is het eerste dat de Heer vraagt van Abraham, vol miljoen doet.
Ja. En de uitdrukking hier komt eigenlijk voor uit het gedeelte in Genesis 23. Misschien is het wel goed om dat uitvoeren gaat bij stilstaan. Maar Petrus neemt dat woordgebruik niet van niks op. Genesis 23, hoofdstuk van Sarah, begrafenis. En we zien daar dat hij dan in dat stuk eigenlijk onderhandelt. En hij zegt van zichzelf, hij leeft onder de Hittiten op dat moment. En dan zegt hij dit: een vreemdeling en bijwoner ben ik bij u. Geef mij een eigen grafstede bij u, opdat ik mijn doden mogen uitdragen en begraven. Toen antwoordden de Hittiten Abraham en zeiden tot hem: luister naar ons, mijn Heer, en vorst God zijt gij in ons midden. Begraaf uw doden in de keur van onze grafsteden. Niemand van ons zal u zijn grafstede wijden om uw doden te begraven. Abraham leefde als een vreemde en als een bijwoner. Maar wat we hier nadrukkelijk zien is dat hij iemand is die gerespecteerd wordt. Zijn wijze van leven dwong respect af bij die mensen. Dat is het minste dat we toch kunnen zeggen. En dat is nu wat Petrus op zin speelt. Ook wij moeten mensen worden die niet van hier zijn. Ja? We zijn Gods volk. En we leven hier. Maar we gaan hier wel leven op een manier die respectvol is, zodanig dat de mensen rondom ons ook onze manier van leven respectvol vinden, waardevol vinden, dat we een voorbeeld zijn ook voor hen in alles. En dat is nu wat Petrus gaat zeggen: als bijwoners en vreemdelingen, zegt hij, onthoud u van de vreselijke begeerten die strijd voeren in uw ziel, of tegen uw ziel, beter gezegd. Kijk, wat dat Petrus zegt, is niet van: bah, de wereld rondom jou is slecht, blijf daar ver van weg, houd u rein. Petrus zegt, je leeft inderdaad in een wereld van de mensen, voordat er slechte dingen zijn. Maar, zegt hij tegelijkertijd, de wereld rondom jou met die slechte dingen leeft in de beginsel ook in vreselijke begeerte. Het gevaar is niet dat wij verontreinigd worden door alle slechte rondom ons, maar dat wij meegezogen worden om dat lot. Mensen rondom ons. Gewoon doen dat het in ons binnenste ook een aantrekkingskracht op ons geeft. Daar gaan we niet aan mee. Niet omdat we zo veel beter zijn, maar we weten dat dat God niet wel gevallen is. Het gevaar is er, en dat is wat Petrus wil. Hij wil niet dat we afstandelijk blijven en uit die samenleving staan. Hij wil dat we er middenin staan. En leven zoals Abraham, te midden van dat volk. Abraham leefde niet afgezonderd, helemaal in een hoekje. Abraham was goed gekend. Abraham was gerespecteerd. Maar hij leefde er wel als een vreemdeling aan bij zijn wonen, als iemand die niet één van hen was. En het respect voor hen, maar ontzag voor hen, maar toch daar waar hij, zeg maar, wist van, dat is niet wat God zegt, daar doe ik niet aan mee. De grens die we moeten zoeken tussen enerzijds wel te midden van de mensen staan en respect en ontzag hebben voor de cultuur waarin we leven, maar anderzijds dat we niet meegaan in de dingen waarvan we weten dat is niet naar tot Gods wil. Het spreekt mij wel aan, het spreekt mijn vlees, maar dan gaat er niet mee. Niet omdat we beter zijn. Niet omdat we beter zijn. Maar dan we weten dat hier van binnen dat we net hetzelfde zijn als de mensen. En dat moeten we kunnen laten zien. En als we daardoor minder geapprecieerd worden, dan misschien zelfs er niet bij horen, wat kan, op je werk of waar dan ook, als je iets niet meedoet, horen er niet bij, dan nemen we dat erbij. En dan dragen we dat met de genade van God. Zonder ons af te zetten tegen die mensen, zonder af te keren van ieder gulle, puntje, puntje, puntje. Want het zit hier evenzeer hetzelfde als wat zij misschien met de praktijk, in de praktijk, zonder enige belemmering doen. En dat is wat dat Petrus hier voornamelijk ons wil laten zien. Dat die wereld die rondom ons is, en wat dat we daar zien, dat het een beginsel ook in ons hart aanwezig is. En dat we die strijd hebben te strijden. Niet die strijd tegen vlees en bloed en tegen de mensen rondom ons, maar die strijd aan die dingen die ook in ons leven, ons, zeg maar, dat zondige dat hij ook in ons leven wil opwerpen, dat we dat de strijd inzetten dagelijks en er niet aan toegeven. Maar we weten, we willen God eren en we willen niet leven zoals het plezier onder ons. Niet omdat we beter zijn, omdat we God te behoren. Dat is een heel ander uitgangspunt. We zijn geen fariseers, he, te midden van de wereld. Soms hebben we dat cachet, omdat we het ook gewoon zijn. Omdat we ons beter voelen dan de rest van de beminder. Alsof dat verlangen en die begeerte niet in ons zit. Dat is vergelarij. Zie je dat Petrus dat voor waarschuwt? Wat wij ons moeten op toeleggen, zegt Petrus, is een goede wandel onder de volken. Opdat zij wat zij kwaad van u spreken als van boosdoeners, op grond van uw goede werken die zij opmerken, God verheerlijken in de dag van de bezoeking. Wat jullie moeten op toespitsen, zegt hij, in een cultuur die vijandig is. En die zijn vooringenomenheid tegen jullie heeft. Je zegt van, de christen in de eerste eeuw, heb ik al de vorige keer gezegd, zag men christen als verraders. Ze braken met het leven rondom hen. Ze deden niet mee aan de dingen die kostbaar waren in de familie, van die afgoden te eren en wat weet ik allemaal. Ik heb dat verteld al, verschillende malen, hoe dat ganse leven eigenlijk verstrengeld zat met die afgodendienst. En ze werden gezien als verraders. Christen werden gezien als verraders omdat ze weigerden een wierookstokje te steken voor de keizer van Rome. Dat deden ze. Ze zeiden van, ach ja, de keizer is niks. En een wierookstokje te steken. Is dat er wel iets? Ze werden daarvoor vervolgd. De tweede eeuw werden ze vervolgd omdat ze kannibalen waren. Christen waren kannibalen, zijn ze. En als ze één keer samenkwamen en het dood van Christus herdachten. Ze beleden een van zijn bloed te eten, en van zijn vlees te eten en van zijn bloed gedronken te hebben. Die Christus die kan niet wel, omdat hem niet opleggen. Maar zo groeien er vooroordelen en verkeerde gedachten. Weet je wat Petrus zegt, weet je wat het beste wapen dat tegen is? Leeft als een modelburger te midden van hem. Eert en respecteert de gebruiken en de gewoonten die in overeenstemming zijn met God. Wees daar een voorbeeld in. En dat is de beste manier om al die vooroordelen en die verkeerde gedachten de mond dood te maken. Want als christenen, zo te leven, als mensen rondom jullie leren kennen, zullen we helemaal zien dat die vooroordelen helemaal niet kloppen. Dus zie je, het belang van een leven te leiden, dat wat God wel gevallig is, dat is niet om al heiliger te zijn en al de rest. Maar het is gewoon om te laten zien wie dat goed is. Zodanig dat ze aan onze wandel leren ontdekken wie God is. Petrus is aan de manier om te doen van vermijd zoveel mogelijk kwaad en zonde in je leven. Dat wil je zeggen. Zodat hij zegt, zorg ervoor dat je modelburger bent. Zorg ervoor dat je modelburger bent in de stad en het land waar je woont. Dat je een voorbeeld bent. Dat je er verder in gaat dan al de rest. En dan ga je het even missen. Houd je verre weg van dat kwaad. Doe dat niet aan je. Nee, daar stopt het niet mee. Wees een model van hem. Wees een voorbeeld in alles. En het respect, ook voor de staat, waar alles straks aan toekomen. Wees aan elke menselijke instelling onderdanig. Dus ik hoop dat we leren zien dat Petrus wel heel praktisch is en dat hij heel dichtbij komt. We zijn vreemdelingen en we mogen onze roeping niet vergeten. We zijn hemelburgers. Ja, dat betekent niet dat we naar de hemel gaan, dat daar ons burgerschap is, maar dat onze oorsprong in de hemel is. We horen bij God. We zijn Gods volk. Dat mogen we niet vergeten. En we zijn ook strijders, maar we strijden niet tegen vlees en bloed. We strijden tegen de zonde in ons leven. Daar gaan wij tegen in. Ja. En we dienen voorbeeldige levens te leiden, waarin we mensen kunnen zien, levens in, zeg maar, in rechtschapenheid, eervol, dienstbaar, bereidwillig, zelfopoffering. Dat is onze roeping. Dat is ons priesterschap dat we hebben uit te dragen in deze wereld. Natuurlijk moeten we het evangelie vertellen. Maar dat evangelie wordt gedragen door een leven die gekenmerkt wordt door de levensstijl van onze Heer. Dat is wat Petrus ons wil onderbrengen. Het anders van, kijk, want die andere keer zeggen ze, dat is het evangelie. Het gehoord, hè? Er moet een leven achter zitten dat erop gericht is om anderen te winnen. Als we modaal burgers zijn. Dat is wat Petrus hier wil. En op elk vlak zeg je dat we moeten voorop lopen en manifestatie doen voor de wereld te redden. En weet allemaal, dat zeg ik niet. Maar als er wel zaken verordend worden, dat we moeten ons, zeg maar, onze onze afval sorteren, weet ik allemaal meer, om het maar heel praktisch te brengen, dat we daar wel een voorbeeld in zijn. En dat we niet doen als andere mensen, dan zoveel mogelijk proberen, hè, veel zaken te besporen en ze door te gaan zetten. En wat weet ik allemaal, dat we al die dingen doen en een modelburger zijn. Dan krijg je ook de eerstatter van de, van de stadhouders. Als we binnen de maatschappij doen dat er van ons verlangd wordt, wie kan er dan nog iets tegen ons inbrengen? Dat betekent dat we ook eer en respect hebben voor ons land, voor de regering. En dat gaat ver. Dat zijn niet de dingen waar we meteen aan denken. Maar dat is wel wat het betekent, zegt Petrus, om als vreemdelingen en bijwoners te leven. En daar wil ik het bij laten. Het is al. De volgende keer gaan we daar wel uitvoeriger op ingaan. Dat is waarin de heiligheid van de tempel wordt gezien, de heiligheid van God. De nieuwe tempel, God.